Thor, Love and Thunder. Een film waar ik van tevoren al redelijk mijn bedenkingen bij had. En begrijp me niet verkeerd. Ik vind Taika Waititi een toffe regisseur. Heeft een leuke stijl. Heeft ook een paar hele toffe films op zijn naam staan. Maar Thor Ragnarok is niet mijn favoriete Marvel film. Ik vond dat die film zichzelf niet serieus genoeg nam. En ik vind het leuk als een film zichzelf niet serieus neemt. Maar deze film ging daar iets te ver in mee. Of ver in door eigenlijk wat dat betreft. En dan kan je gewoon niet helemaal meegaan in de spanning. En wat er op het spel staat. En dan voelen actiescènes gewoon meer aan als een soort van, nou ja, ziet er wel mooi uit, maar ik voel het niet helemaal. En dat heb je dan bij die film. En daarnaast was die film gewoon eigenlijk te lang. Werd er te weinig verteld. En tegen het einde moet het een soort van afgeraffeld worden. En dan is de film eigenlijk wat dat betreft gewoon opeens afgelopen. En er zit veel te veel. En die film vindt zichzelf ook wel heel erg leuk. En ja, het is wel wat anders. En het was zeker beter dan Dark World. Dat sowieso. Dus het was een hele grote stap omhoog wat dat betreft. Maar het was gewoon niet helemaal de film voor mij. Dus ik was een beetje sceptisch over het vervolg met Love and Thunder, waar ik al bij de trailer dacht, oké, hier gaat hij nog meer van zijn eigen steltje erin doen. En met een flinke overdosis is dat ook gedaan bij Love and Thunder. En het is gewoon een beetje too much Taika Waititi in één film wat dat betreft. Deze film neemt zichzelf echt totaal niet serieus. Heel veel flauwe grapjes, heel veel flauwe humor. En eigenlijk maar heel weinig om echt spannend te vinden of om leuk te vinden. En er zitten heel veel onlogische dingen in. Weet je, de eerste 5 minuten van deze film, hartstikke tof. Toen dacht ik, oké, dit gaat wat worden. Dit gaat spannend worden. Hoe die Gork, gespeeld door Christian Bale, zullen we zeggen, zijn dochter verliest. En ik ga trouwens even zeggen, als je die film nog niet hebt gezien, moet je deze review niet kijken. Ik ga echt alles verklappen wat er te verklappen valt wat dat betreft. Dus volledige spoilermodus in deze review. Maar dus Christian Bale, Gore, Godslayer later, verliest zijn dochter. Heel tof gedaan, eerste 5 minuten vet. Weet je wel, het is dramatisch, het is hard. Dat personage wordt goed neergezet. Zijn intenties worden neergezet. En hij gaat alle goden vermoorden wat dat betreft. En zijn eerstvolgende die we nu hem weer oppikken, is Thor, de god van, jawel, de donder. En die gaat hij opzoeken in nieuw Asgard op aarde, waar King Valkyrie, gespeeld door Tessa Thompson. Ik snap niet waarom zij koning moest zijn trouwens. Is toch gewoon dan Queen Valkyrie? Of ik had het gevoel dat Disney in ieder geval gevoelsmatig dacht dat het zonder een soort van gender-identiteitspolitiek probleem was, dat een soort van koning is beter dan koningin of zoiets. Dus zij moet koning zijn, want anders doen we af van vrouwen. Maar Queen Elizabeth doet toch niet onder voor. Nou goed, oké. Ik weet dat in Nederland dat de koning inderdaad altijd de titel net iets beter is dan koningin. Maar ik vond het een beetje een soort, ik snap het niet zo goed. Waarom moet ze King zijn en waarom, nou goed. Dat was denk ik toch wel een beetje een soort genderpolitiek-achtig iets waar Disney en Disney Marvel natuurlijk zich heel graag in begeven, want ze moeten dat allemaal heel erg belangrijk vinden, want dat moet allemaal in al deze films gepropt worden wat dat betreft. Daar genoeg over. Daar zou ik me voor de rest niet over vermoeien. Maar dat zat in ieder geval in deze film en ik vroeg het me gewoon af, maar als dat het enige rare dingetje was in deze film, dan waren we er echt gezegend van afgekomen. Maar in ieder geval, zij is de leider van New Asgard. Die Godslayer, Christian, gespeeld door Christian Bale, die trouwens tof acteert. Zware overkill voor mijn idee voor deze rol. Hij heeft een paar momenten dat hij echt wel goed naar voren komt. Maar ik vind Christian Bale echt zware overkill voor deze film wat dat betreft. Hele toffe acteur tegenover zeer, nou ja, wel aardige acteurs tot matige acteurs, zoals die Tessa Thompson. Maar Christian Bale deed het op momenten wel heel erg tof. Hij laat daar heel wat monsters los. Thor komt uit de lucht knallen, zullen we maar zeggen. Probeert al de boel weer op te ruimen, maar Thor heeft inmiddels ook, hebben we al geleerd, een enorme identiteitscrisis, want bij The Guardians is die weggegaan en niemand vond hem blijkbaar, staat heel erg op hem te wachten. Hij zit enorm met zichzelf in de knoop. Wordt weer enorm neergezet als een soort van, nou ja, suffe idioot wat dat betreft. Ik vond het gaat steeds iets te ver. En weer is het, hij is toch de hoofdpersoon. Ik hoef hem niet alleen maar echt een hele domme idioot te vinden. En hij is meer dan alleen sterk. En anders is het gewoon een beetje zo flauw. Maar zo wordt hij de hele tijd wel een beetje neergezet. Ik vind het gewoon niet zo tof werken voor dit personage. Maar nogmaals, als dat weer het ergste was geweest, waren we er ook nog prima vanaf gekomen. Hij komt aan, slaat wat monsters. En wie is daar dan opeens? Natalie Portman met zulke armen en een hamer. Want Mjolnir, die is weer in elkaar gezet door zichzelf. En blijkbaar kon die hamer dat. Geen idee waarom die hamer dat wel kon nu en niet kon toen zeg maar de helft van de beschaving op het spel stond. Maar nu kan hij het, want Natalie Portman had kanker. Jawel. En dat stukje dat ze ziek is, dat zit wel op het randje van smaakvol, wat mij betreft. De ziekte kanker werd in deze film redelijk makkelijk gebruikt als een soort van, nou, ze heeft gewoon nu, oh, dan heeft ze kanker en dan is ze gewoon heel erg ziek en dan weet ze dat ze bijna doodgaat. Nee, we gaan er geen emotionele scènes aan geven of aan wijden wat dat betreft, want het is gewoon meer een middeltje, want iedereen weet, nou ja, stadium 4 kanker klinkt heel erg, gaat ze dood, dat weten we. En dan heeft ze die hamer en dan ziet ze er heel sterk en krachtig uit. En als ze die hamer niet heeft, dan geven we er ingevallen ogen en is heel zwak en dan moet ze doodgaan. Maar we gaan er voor de rest niet echt heel emotioneel over laten zijn. We gaan er gewoon voornamelijk heel veel grapjes over maken. En we proberen even goed niet zo heel veel emotie of ja, echt goede acteerscènes in deze film te stoppen. We gaan voornamelijk heel veel flauwe grapjes maken. Ik ga wel zeggen, een van de leukste grapjes, en dat zat hem zeker in herhaling in deze film, waren twee geiten. En zelfs nu ik eraan denk, moet ik er weer om lachen. En twee grote geiten die constant aan het gillen waren. En dat vond ik eerst soort van heel flauw. En toen vond ik het nog flauwer worden. En toen brak ik op een gegeven moment gewoon, omdat ik het toch eigenlijk best wel heel erg grappig vond. Op een gegeven moment knallen ze zo tegen een planeet aan. En hoor je weer die gillende geiten. En dan moest ik gewoon heel hard om lachen. Dat was gewoon heel leuk gedaan. Daar zat de herhaling zeker, of de humor zeker in de herhaling wat mij betreft. Het was een leuke grap. Maar oké, Natalie Portman heeft kanker, maar heeft ook een hamer. Mjolnir, want die kan nu wel in elkaar gezet worden. Dan heb je King Valkyrie, geen idee waarom die koning is. En dan heb je nog Kork, want Taika Waititi wou veel meer in deze film zitten. En het personage wat we in de vorige film af en toe een beetje gedoseerd kregen, die krijg je nu gewoon volop. Want die moet de narratie doen, die moet constant elke situatie een grapje overmaken. En dat werkt echt voor mij heel erg slecht. Maar ze denken, we hebben nog meer hulp nodig. Dus we gaan naar de stad van de goden. Want die bestaat. Geen flauw idee, hadden we nog nooit gezegd. Waar waren al deze mensen tijdens Infinity War en Endgame? Want dat zijn allemaal blijkbaar hele sterke mensen. En Zeus, de sterkste god van allemaal, die had toch ook wel, zullen we maar zeggen, waarschijnlijk, nou ja, een duit in het zakje kunnen doen toen de helft van de beschaving op het spel stond. Maar nee, want deze mensen zijn allemaal net verzonnen. Met terugwerkende kracht dachten ze, nee, dit heeft geen enkele consequentie voor de rest van de films. Nu zijn er gewoon goden. En er is een heel universum slash planeet waar al deze goden gewoon de hele tijd een beetje rondhangen en wachten tot Zeus weer iets gaat vertellen over een nieuwe orgie. Maar ze gaan er naartoe om ze hulp te vragen. Die geeft hij niet, want Russell Crowe is heel erg druk bezig om in een redelijk vervelend accent de hele tijd dingen aan te vertellen. Dus over een orgie en om de kleren van Chris Hemsworth uit te doen. Maar ze stelen uiteindelijk wel zijn lightning bolt, maar niet voordat Kork gereduceerd is tot alleen maar een hoofdje. Nou, dan hebben ze die lightning bolt, geen hulp. Dan besluiten ze toch maar, dan gaan we toch even naar die Shadow Empire, Shadow, weet ik veel, schaduwwereld, waar die Gord leeft. Daar gaan ze naartoe en ze denken al, hey, daar zal hij wel eens heel sterk kunnen zijn, want hij heeft iets met schaduwen. Nou, dan gaat hij naartoe. Ze krijgen finaal op een flikker. En dan blijkt het ook nog dat de nieuwe hamer of bijl die Thor al een tijdje heeft, dat dat de sleutel is tot Eternity of weet ik veel hoe ze het noemen. In ieder geval een soort wensput. En de eerste die er is mag een wens doen. En dan mag elke wens zijn die maar is. En dan komt het uit. En Gore wilde naartoe om alle goden te vermoorden. En het enige wat ik alleen maar dacht toen ik die wens van die wenspunt hoorde, dacht ik, ha, was dat niet iets geweest wat we hadden kunnen gebruiken in Infinity War en Endgame? Is dit iets wat schrijvers nu hebben bedacht zonder na te denken over de consequenties wat dat met terugwerkende kracht dus weer heeft met oude films? Is, oh, er is dus een plek waar je naartoe kan gaan en Thor weet er wel vanaf en Thor heeft zelfs de sleutel. Daar kan hij naartoe gaan en dan kunnen ze een wens doen en dan is het opgelost. In plaats van tijdreizen en moeilijk doen, was er gewoon een plek waar je een wens had kunnen doen en dan was je probleem ook opgelost. En als iedereen van die plek van het bestaan weet, waarom is er niemand nog naartoe gegaan? En nog een vraag die ik ook had was, waarom kan het alleen maar opengemaakt worden met die bijl of hamer of weet ik veel wat van Thor, die nog helemaal niet zo lang bestaat? Want hoe kan iets nou bestaan waar je een sleutel voor nodig hebt, maar die sleutel bestaat nog niet, maar pas op een later moment? Hoe werkt dat dan? Ik snapte er allemaal heel erg weinig van hoe dit verzonnen had kunnen worden. Want het klonk als een heel goedkoop middel waar ze de consequenties niet over na hadden gedacht. En waarvan ze even hadden moeten zeggen, wat voor consequenties zou dit hebben gehad voor Endgame en Infinity War en voor eigenlijk heel veel andere dingen, net zoals die goden. Maar deze schrijvers hadden daar blijkbaar, we maken gewoon onze eigen film, kan ons allemaal helemaal geen reet schelen, we doen het gewoon. Nou, dat hebben ze gedaan. Hij heeft die bijl kwijt. Tessa Thompson, die is redelijk gewond geraakt. Natalie Portman, die ligt in een bed, want ja, ze heeft kanker. En als ze nog een keer die hamer oppakt, dan gaat ze waarschijnlijk dood. Dus Thor gaat dan in zijn eentje. Tessa Thompson, King Valkyrie, had gezegd eigenlijk dat ze dood wil gaan en om haar plekje in Valhalla op te eisen. Maar dat vond ze nu toch blijkbaar niet zo heel erg interessant meer. Toen het moment daar was. Dus ze blijft achter. Thor gaat er in zijn eentje naartoe. En geeft alle kinderen die zijn daar, die weet hij soort van te bevrijden. En die geeft hij ook nog alle kracht van Thor. Want dat is ook iets wat hij op een of andere manier nu wel kan doen. Ik heb geen idee waar al deze dingen die hij opeens kan vandaan komen. Maar opeens zijn er allemaal krachten en mogelijkheden die hij eerst nog nooit had. Maar die nu wel kunnen. En ik snapte er echt heel weinig van. Oké, die kinderen gaan in wat wel een grappig momentje was, maar ook heel erg flauw, gaan los op alle monsters die er zijn. Terwijl Thor gaat vechten met Gore. En dat gaat redelijk goed, maar ook weer niet heel erg goed. Thor wordt bijna verslagen. Natalie Portman, die ziek op bed ligt, die pakt toch nog één keer die hamer en die komt net op het goede moment. Komt ze hem, slaat ze Gore van Thor af. Vernietigt het zwaard dat goden kan vermoorden. En dan denk je, oh, het is opgelost. Maar nee, de poort is al open. Dus Gore gaat er als eerst naar binnen en dan komt het mooie stukje dat Thor gewoon met hem kan praten en zegt, hé, maar waarom wens je gewoon niet je dochter terug? Oké. Nou, dan doe ik dat. En dan gaat Natalie Portman is dood, Gore is dood en Thor heeft er een soort adoptiedochter bij en die leeft een soort van vrolijk verder of zoiets en nu heeft hij weer een soort van doel in zijn leven. Of zoiets. I don't know. Het is in ieder geval goed. Natalie Portman is in Valhalla. Gore is dood. En die met een nogal mooie eindscène met zijn dochter. En is in ieder geval tevreden. Want zijn dochter is weer terug. Eind goed, al goed. Er is helemaal niks veranderd. Behalve dat Thor een iets beter gevoel over zichzelf heeft. En dat we opgezadeld zitten met heel veel vragen. Waarom zijn deze dingen nog nooit in andere films getoond? Waarom is dit nog nooit ingezet in een andere film? Waarom kan dit allemaal opeens? Ja, er werd best wel aardig in geacteerd af en toe, voornamelijk Christian Bale. Ik vond Natalie Portman ook wel oké. Ik vond de stijl van deze film, het was een soort van alsof je zeg maar iemand allemaal glitters over deze film had getiefd. Het zag er allemaal heel raar kleurrijk uit. Bijvoorbeeld ook het pak van Thor had opeens allemaal kleurtjes en dat zag er ook allemaal gewoon een beetje goedkoop en speelgoedachtig uit. De CGI zag er op momenten ook gewoon niet heel erg goed uit. Je hebt op een gegeven moment Natalie Portman, die doet opeens een maskertje op en dan zie je gewoon alsof iemand een soort TikTok maskertje eroverheen heeft gedaan, wat zo beweegt of zoiets. Het zag er op momenten gewoon heel erg een beetje treurig uit. Waren ook heel een mooie, stijlvolle momenten hoor. Mooie actiescènes bijvoorbeeld, die tof waren gefilmd, die tof waren gedaan. Maar het werkte gewoon allemaal net niet. Behalve dan als natuurlijk die enorme vette muziek, want dat was wel een vette soundtrack die ze erbij hadden gehaald. Als die erbij werd gedraaid, dan werkte het natuurlijk wel. In het begin was een hele mooie scène, aan het eind was een mooie scène. En dan werken die actiescènes weer. Maar de Marvel actiescènes, die hebben we nu al zo vaak gezien. Het maakt gewoon nog helaas weinig indruk. En het was heel veel stijl, heel weinig inhoud. En ook nog een film die gewoon met heel veel, veel te veel flauwe grapjes zichzelf dus totaal niet serieus neemt. En dan duurt het ook allemaal nog te lang. En dan zit je alleen maar te denken, waar zit ik toch in godsnaam naar te kijken? Nou, heb jij deze film gezien en vond je het wel wat of vond je het ook niks? Nou ja, ik vond het had zo'n momenten. Ik vond het niet afgrijzelijk. Ik vond het voornamelijk gewoon, hè? Waarom? Waarom is dit gemaakt? Laat in ieder geval jouw mening van de film achter als je op YouTube aan het kijken bent in de comments. Als je voor de rest een mening erover hebt en je bent het aan het luisteren op Spotify of Apple Podcast, laat dan even je mening achter op Twitter, @iemandevries of op Instagram, @iemandevries. Abonneren natuurlijk voor meer afleveringen. En tot de volgende keer. Oké, doei!